Naar Lucas, hoofdstuk 19, gaan wij weer. Waar we wat traag zijn met de intocht in Jeruzalem. Die trouwens ook vertraagd werd, want het werd geen intocht in Jeruzalem. Zoals ik u gezegd heb en zoals wij nu alsnog zullen bespreken. We zien in ieder geval dat de gebeurtenissen die daar plaatsvinden in verband met de ezel, om zo te zeggen, dat veulen dat ontbonden zou worden, waarop de Heer zou rijden, dat gebeurtenissen zijn die op een of andere wijze werden aangekondigd in het Oude Testament. Namelijk uit Zacharia 9 vers 9, zie uw koning komt. Zegt tot de dochter van Sion, zie uw koning komt, arm en rijdende op een ezel. Het probleem daarvan is dan vervolgens dat de vraag waarom reed hij op een ezel beantwoord wordt met omdat hij arm was. Toch? Arm en rijdende op een ezel. Waarom reed hij op een ezel? Omdat hij arm was. Dan heb je hem gemist. Hij was arm in plaats van rijk. Dat wil zeggen, hij was niet de koning, maar een dienstknecht. En hij reed op een ezel en niet op het paard zijner majesteit. Ik meen dat die uitdrukking... ik wilde er eigenlijk niet naartoe, maar ik zal u zo vertellen waarom wel. Want die uitdrukking, het paard zijner majesteit, die staat, meen ik... Kan ik hem natuurlijk zo gaan? Ja, ik kan hem wel vinden. Op diezelfde bladzijde nog, in mijn Bijbel althans, in Zacharia 10, vers 3. Tegen de herders was mijn toorn ontstoken en over de bokken heb ik bezoek ingedaan, maar de Heere der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en hij zal hen stellen, gelijk het paard zijner majesteit in de strijd. Het paard schijnt iets majesteitelijks te hebben, iets koninklijks dus. En de aardigheid is dat nog geen halve bladzijde ervoor, ja, of wel een halve bladzijde, iets meer dan een halve bladzijde ervoor. Er staat, uw koning komt rijdende op een ezel. Want de koning, degene die koning zou worden, komt wel, maar nog niet als koning. Dat is de strekking van het vers. En daarom heet hij niet rijk, maar arm. Het is zoiets als in Daniel 9, na die 62, 7 plus 62 weken. Want die worden gerekend tot op Messias de vorst. Maar na die 62 weken zal Messias uitgeroeid worden, staat er dan helaas in de Statenvertaling. Ook in de Calvinistische commentaren staat toch echt afgesneden in de commentaren. Want dat woord staat er, hij zal afgesneden worden en hij zal niet hebben. Hier, gewoonlijk maken de verklaarders daar dan toch een vreemde draai. Die erg voor de hand ligt en die past in het schema wat ik u altijd vertel. Als het over de Messias gaat, gaat het over zijn lijden en dood. Dat is niet zo, maar dat wordt er wel altijd... van gemaakt meer, wat daarna komt, dat blijft buiten de boeken. Om een of andere reden mist men dat volkomen. In extremis betekent dit dat daarna komt alleen nog de jongste dag. Dat schijnt iedereen te denken. En als je zegt, maar er komt toch ook nog een wederkomst, dan moet ik u zeggen, ja, dat geloven zij ook, maar ze bedoelen dat jongste dag. Dat is bij de jongste dag. Want daaraan voorafgaand is verder niks meer. Dat is een groot blanco. En wat de Heer vandaag doet, weet men dan verder ook niet. Maar de uitspraak uit Daniel 9 betekent... die koning komt, Messias de vorst, en dan komt hij dan, en het is zijn tijd. Maar daarna zal hij afgesneden worden en hij zal niet hebben. Mijn klassieke vraag, want langzamerhand ga ik al jaren mee... mijn klassieke vraag is altijd... wat zal hij dan niet hebben als hij afgesneden wordt? Daar komt Messias de vorst. En het is na 69 weken met nog één week te gaan. En dan wordt hij afgesneden en hij heeft niet. Dat hebben ze vertaald met en het zal niet voor hemzelf zijn. Hij zal uitgeroeid worden en het zal niet voor hemzelf. Dat staat er echt niet, maar dat is wat men erin legt. En dan maakt men van, hij zal gekruist worden, maar dat is dan voor u en mij of voor de uitverkorenen of voor wie het dan maar is. Maar dat is niet wat er staat. Misschien is het wel zo, maar het is niet wat er staat. Er staat, de koning komt, Messias de vorst, 70 weken tot op het Messiaanse Rijk. En na 69 weken is daar Messias de vorst. Maar hij wordt afgesneden en hij zal niet hebben. Wat heeft hij dan niet? Zijn koninkrijk. En als dan de koning komt, Zacharia 9, vers 9, dan komt de koning, maar hij komt arm. En niet als koning, maar als verlosser. Of heiland, redder, hoe je dat woord maar vertalen wil. En rijdende op een ezel, waarvan wij gezien hebben, hopelijk, dat die mannelijke ezel, dat veulen uit de ezelin, dat dat een beeld is van de gemeente waarmee hij zich identificeert. Maar nou ga ik u vertellen waarom ik daar alsnog weer op inga. Dat is gewoon een beetje toeval. Want gisteren moest ik spreken over Richteren hoofdstuk 9, het laatste stukje. Richteren hoofdstuk 9. Dat is het hoofdstuk met die gelijkenis van de bomen gingen eens heen. Weet u wat, de bomen gingen prachtig vind ik dat. En goed, de bomen gingen eens heen enzovoort. En toen werd over Abimelech, een zoon van Gideon en een bijwijf uit Sichem. Abimelech, die werd koning. Maar het laatste stuk van het hoofdstuk gaat over een oordeel dat dan komt over het einde van het verhaal. Hoe Abimelech aan zijn eind komt. En het was niet bij het beleg van Leiden, maar het was wel zoiets. Hij kwam te dicht bij de stadspoort van wat het was, Thebes heette het geloof ik. Die details die staan op internet, dus die van lezing van gisteren. Over, dat kan u nakijken. Maar dat ik het aanhaal is dat er staat dat een vrouw gooide een stuk van een molensteen van de toren af op zijn op het hoofd van, op de hersenpan staat er. Ik denk wel, was hij nou half gaar of niet? Maar op de hersenpan van Abimelech. Een stuk van een molensteen. En toen ik het bestudeerde, dacht ik, wat is een molensteen in het Hebreeuws? Want ja, als je dat niet weet, sta je bij gelegenheid wel voor schut. Hè? Je moet wel weten van een molensteen in het Hebreeuws. Toch of niet? Karab. Wat het woord is, het is een, dat woord voor die molensteen, dat is een anagram voor van het woord begoer. En begoer, bekoer, bakar, hoe je het maar uitspreken wil, dat is het woord voor eerstgeboorterecht. En de enige echte eerstgeborene is natuurlijk de Messias, Christus. De steen, het woord voor steen staat er niet hoor, staat alleen dit woord. Het woord voor steen is, betekent zoveel als de zoon. Eben. En Ben is de zoon en Eben de steen. Maar de steen kent u allemaal als type van Christus. En het koninkrijk zal aan geen ander worden overgeladen enzovoort. Maar hetzelfde woord wordt ook vertaald met rijden. En de grap is eigenlijk dat een molensteen, je hebt twee molenstenen. Hè? De een ligt min of meer vast. Ja, ik heb een paar molenaars in mijn familie zitten. Zaad in mijn vinger, vroeger. Eén steen ligt vast en die andere die draait erop, die beweegt, die maalt rond. En dat woord is het eigenlijk. Want dat karab, dat is eigenlijk is het ook ons woord kar en brik. Dat zijn dezelfde letters hoor. Het betekent zoveel als een wagen. Een ding wat rijdt. En datzelfde woord wordt gebruikt voor in moderne Hebreeuws voor de, ik meen zelfs voor de artillerie of de cavalerie. Die hebben geen paarden meer, dat was vroeger, maar toen maar. Rijden. Maar de bovenste molensteen, de draaiende steen, in het Engels, in het Nederlands weet ik het niet. Ik heb het niet kunnen vinden. De bovenste molensteen heet in het Engels een rider. Een rijder. Maar dat is hetzelfde woord voor iemand die op een paard rijdt of wat dan ook. Het gaat over rijden. Maar het is een anagram van het begrip eerstgeborene. En datzelfde woord, dat wordt hier in Zacharia 9 gebruikt als er staat, hij komt, hij is arm en heiland en hij rijdende, er staat hetzelfde woord, rijdende op een ezel. En mij valt het ogenblikkelijk op, want het is een woord dat schrijf je met een 200 en een 20 en een 2, of een 2 en een 20 en een 200, of een 2, 220, of een 20, 202, of 20, 2, 200. Heb ik ze allemaal gehad nu? Zet hem maar even terug, kijk maar of ik ze alle. Dat kan niet schelen hoe de volgorde van de letters is. Dat is niet officieel dit, maar het is echt waar. De betekenis van een woord wordt ontleend aan de letters waaruit het is samengesteld. Fundamenteel, ongeacht de volgorde. Dat er een traditie bestaat met hoe men het zal vertalen en hoe men het toepast enzovoort. Dat weet ik, daar krijg je de verschillen. Maar de grondbetekenis blijft dit. Rijden, iets met draaien. Het is een synoniem voor Gilgal dus en zo, voor het wiel. Er zijn nog een paar synoniemen, maar die zal ik u besparen. Maar deze, dat is dat woord waar ook het woord barug, dat wil zeggen de gezegende, betekent dat? U weet wel, Baruch de Spinoza, Benedictus, noemde hij zich later in het Latijn, maar betekent hetzelfde. De gezegende, dat is ook het woord voor knielen en voor je knieën. Dat je op je knieën moet om gezegend te worden, dus gewoon hetzelfde begrip. En het is ook het woord voor de gerub, dat zijn er drie letters, de gerub. En de gerub is een symbool, hè? Dat weet u, hè? Symbolen bestaan, dus een gerub bestaat. Daar heb je ook alles mee gehad, want het is alleen een symbool in de Bijbel. Net als een seraf, dat is volstrekt identiek. Maar het is een uitbeelding, de gerub, of eventueel de gerubim, het meervoud, gerubijnen, zijn een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Dat weten wij zeker, want wij kennen het visioen van Ezechiël, meteen beginnend in hoofdstuk 1. Een visioen. Ezechiël, hij was niet in Jeruzalem, maar hij zag iets in Jeruzalem. En hij zag een visioen van iets met raderen en wielen. Als je het mij vraagt, rupsbanden, want rat in een rat, dat kan ik niet helemaal tekenen. Maar goed, maar zoiets. Maar, en dan een uitspansel daarop, zodat het de uitbeelding is van heel de wereld, dat weet u toch, hè? De Heer is degene die de hemelen en daarmee de hele wereldschepping heeft uitgespannen en hem nog steeds uitspant. Pas als hij ermee ophoudt, dan start het zaakje in elkaar. Een uitspansel, dat staat er toch in het visioen, een uitspansel. En dan waren dan ook die vier cherubim. En het hele ding bij elkaar, als ik het zo tamelijk oneerbiedig mag zeggen, dat hele visioen, dat ding wat hij dan ziet, dat heet de heerlijkheid des Heren. Zo staat het er. Want hoe moet je het anders aanduiden? Hij zegt zelf, duidt het zo aan. De heerlijkheid des Heren. Maar dat is wat cherubijnen uitbeelden. En het woord gerub is dus een anagram van Begoer en van Baruch en wat het maar was allemaal. Maar een van die woorden is rijden. Zodat als je dan dus toch cherubim hebt die een uitbeelding zijn van de heerlijkheid, gerub, dan ligt het woord voor bagar, dit voor het rijden, dat ligt heel voor de hand. En daarom zitten die wielen onder dat ding. Zie je? Die woorden hangen met elkaar samen. Het plaatje soms zijn die plaatjes, die beelden te begrijpen. Maar soms is pas te begrijpen als je weet wat voor woorden daar aanhangen en wat de echte betekenis van die termen is. De rider in het Engels is dus de draaiende molensteen. Hetzelfde woord wordt gebruikt voor het rijden op een rijdier. En eerst komt de heer rijdende op een ezel, zodat je nog een keer een uitdrukking vindt van de heerlijkheid van Christus als de eerstgeborene en daarmee de eerste van de nieuwe schepping enzovoorts. En de associatie cherub en heerlijkheid, nou uiteindelijk staat het gewoon in Hebreeën hoofdstuk 9... De eerste verse waar je een beschrijving vindt van de inrichting van de tabernakel. En dat wordt genoemd de Ark des Verbonds. Met daarop het verzoendeksel en daarop de cherubijnen der heerlijkheid. Heet dat. Cherubijnen der heerlijkheid. Cherubijnen van wat? Nee, cherubijnen namelijk heerlijkheid. Dat is wat ze uitbeelden namelijk. De heerlijkheid dus van de eerstgeborenen. Zie je? Later vind je, niet met name genoemd cherubs, maar wel diezelfde figuren. Dan heten ze vier dieren in Openbaring. En die vind je daar inderdaad bij de troon, rondom de troon. Maar het verzoendeksel heet net zo goed de troon der genade namelijk. En daar vind je dus ook die vier dieren, maar daar heten ze cherubs. En bij een andere gelegenheid vind je ze ook, dan heten ze serafs. Dan zijn ze vurig, want dat is wat seraf betekent. Hebben we die nog? Het hangt een beetje vast aan die taal, aan dat merkwaardige Hebreeuws. Maar goed. Ik wil dit niet onthouden. Ook het begrip rijden heeft een betekenis. Dat had ook gewoon kunnen staan. Hij zat op een ezel of hij bediende zich van een ezel of wat dan ook. Maar het is dat woord rijden. En zo wordt het ook inderdaad gebruikt in Zacharia 9. Dat woord. Want hier zijn we in Lucas 19. Zijn we op het hoogtepunt eigenlijk van de geschiedenis. Het is namelijk uitdrukkelijk het einde, we zijn hier aan het einde van wat wij populair noemen de omwandeling van Christus. We zitten aan het woord vast. Omwandeling, ik vind het slap uitgedrukt, omwandeling, maar goed, dat was het. Hè. Zijn leven hier op aarde en daarmee ook zijn bediening specifiek onder de Joden. Ik zeg dat er benadrukt bij, omdat ik van mening ben dat het werk van de Heer niet alleen was een bediening onder de Joden. Zou ook een beetje jammer zijn als hij dan toch een jaartje of 33 op aarde leeft, dat je maar 3 jaar daarvan gebruikt. Toch? Maar goed. Dat terzijde, dat u mij niet verkeerd begrijpt. Wij zijn hier aan het eind van zijn aardse leven. En wat hier gedemonstreerd wordt op, als u mij vraagt, zeer dramatische wijze, is de komst van de Messias, om zo te zeggen, want hij was het nog niet, maar de komst van de Messias naar Jeruzalem, met de idee erachter, want dat stond in vers 11, dat zij meenden dat de Koninkrijk Gods de zon zou openbaar worden. En in die verwachting gaat men naar Jeruzalem en dan krijg je de grote anticlimax. Dat is hier. Naar Jeruzalem en dan houdt het op, want ik, voor mijn gevoel, je kunt het ook anders vertellen, maar voor naar mijn gevoel zijn openbare optreden houdt eigenlijk hierop, op de Olijfberg, op die ezel en verder is hij, zeg ik dan altijd wel, verder is hij eigenlijk tot vandaag nog steeds niet gekomen. En als in de toekomst de geschiedenis verder gaat, dan is weer Zacharia 9 aan de orde, dan verschijnt hij weer. Alleen bij die gelegenheid gaat het wel verder. Maar dan gaat het toch nog niet eens Jeruzalem in. De tocht gaat eerst de andere kant op. Naar de woestijn. Dat is in zekere opzicht, nou ik het er toch over heb, kan ik dat mooi even uit de doeken doen. Dat is in zekere opzicht de herhaling van zetten. Ik zal proberen het goed degelijk te zeggen. Wat wij kennen, mag ik hopen, is de Heer kwam tot aan de Olijfberg, maar daar ging het fout. Hij is op de Olijfberg gebleven, dus niet verder, of hij is vanaf de Olijfberg ten hemel gevaren. Hij zal vandaar wederkomen en dan gaat het alsnog verder in de toekomst. Maar in de toekomst komt hij weer op de Olijfberg, maar dan gaat hij ook niet Jeruzalem in. Dat is ook de gelegenheid waarbij die woorden over geen steen op steen zal gelaten worden van toepassing zal zijn. Want dat is wel degelijk de dag, letterlijk de dag van de verwoesting van Jeruzalem. Want te dien dagen, Zacharia 14. Doe wat je wil, maar het staat er nog steeds. Hè? Al die jaren staat er nog steeds. Zacharia 14. De stad zal ingenomen worden. De huizen zullen geplunderd worden. En nog zo wat. En te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Die zal scheuren. En dan gaat hij nog niet Jeruzalem in. Want dan komt er een overblijfsel uit Jeruzalem. Dat vlucht dwars door de Vallei Mijne Bergen. Logischerwijs dwars door de ontstaande vallei van de Olijfberg. Dwars er doorheen naar de woestijn. Naar een plaats in de woestijn, haar van God bereid. En van daaruit pas, zodat je ziet, daar zit ook die lus, die omweg. Eerst naar de woestijn en dan pas naar Jeruzalem. En de aardigheid van het verhaal is, maar ik hoop dat ik het duidelijk genoeg zeg. De aardigheid van wat ik u nu vertel is dat dezelfde soort gebeurtenissen vindt dus twee keer plaats. En dat is precies de manier waarop onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling, gemeentelijke waarheid, tegenwoordige waarheid verborgen werd in de oud-testamentische profetieën. Vandaar dat we nog altijd zitten met het idee van, er staat hier wat, maar is het van toepassing bij de eerste komst van Christus? Wij bedelingen mensen, zal ik maar zeggen, wij dispensationalisten, wij zitten met een probleem. Er staat hier wat, maar is het van toepassing op de eerste komst van Christus of op de wederkomst van Christus? Nee, ik ben met dat dilemma al grootgebracht. Gaat het over zijn eerste komst of over zijn tweede komst? En het antwoord is gewoonlijk allebei. Dat wil zeggen, het is twee keer aan de orde. Dat is bij al die dingen zo. En wat je krijgt in de toekomst, dat wil zeggen na de opname van de gemeente, krijg je een soort herhaling van zetten op kleine schaal van wat in onze dagen heeft plaatsgevonden. En andersom, profetieën over die dagen zijn wel degelijk van toepassing op onze dagen. Ook. Een mooi voorbeeld vind ik overigens die van, maar dat kan ik eigenlijk niet in een paar zinnen zeggen. Kan ik alleen zeggen, vanuitgaande dat u de Bijbel enigszins kent. Hè? In Openbaring lezen wij over twee getuigen die kennelijk optreden. Dat blijkt als je schrift met schrift vergelijkt, in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, dat wil zeggen de eerste 3,5 jaar na de opname van de gemeente. Ja, of in de eerste 3,5 jaar nadat de velen een verbond sluiten met een vorst die komen zal. Hè? Dat is Daniël 9, vers 27. Twee getuigen, Mozes en Elia, want dat blijkt uit de persoonsbeschrijving, de profielschets. Mozes en Elia. Goed. Maar er staat erbij, deze zijn de twee olijftakken die voor het aangezicht God staan of zoiets. Dan staat er dus gewoon dat zij komen als vervulling van een profetie uit Zacharia 4. Over die twee olijfbomen met die leidingen waardoor de olie uit de boom rechtstreeks gaat naar de... Dat is energietransitie, juist dat is het. De olijfolie, weg met de fossiele. De olijfolie rechtstreeks loopt naar de kandelaar en naar de lampjes op de kandelaar, zodat geen mens aan te pas komt om het lampje brandend te houden. Wat heb je dan? onder het motto: niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Want dat staat er. Hebben we dan? Maar ik beweer dat als je Openbaring 11 niet had, over die twee getuigen, en je bestudeert Zacharia 4, kom je tot de ontdekking dat daar een beschrijving staat van onze tegenwoordige bedeling. Waarin de dagen waarin het werk Gods niet gebeurt door kracht nog door geweld, maar alleen door geest. Dus woord, geest, adem, woord, prediking, getuigen, en dat is het dan. En als je dus verder niks weet, dan zit je met zo'n profetie. Waar gaat het over? Gaat het over de wederkomst of is het in de eerste komst? Dan kun je zeggen, in de eerste komst hadden we ook twee getuigen, namelijk Johannes de Doper en Jezus. Hadden die macht om water in bloed te veranderen? Nou, misschien wel, maar ze hebben het niet gedaan. Maar het is te verdedigen dat ze die macht hadden om dat te doen. Heb je dat nog? Nou ja, enzovoorts. Maar het gaat dus twee keer op. Zie? Maar ook uitspraken als: ik zal u verzamelen in de woestijn der volkeren en ik zal u daar onder de roede doen doorgaan. Wat is dat, Ezekiel? Wat is Jan? Ezekiel 20? 34. 34? Ja. Nou, denk het niet, maar goed. Ik zal u onder de roede... Nee, die bedoel ik niet. Hij zegt in 34 is wat anders. Nee, ik zal u onder de roede doen doorgaan, dan zal u bijeenzetten in de woestijn der volkeren, enzovoorts. Waar staat dus dat Israël verzameld zou worden ergens in woestijn der volkeren? Maar de eerste vervulling van chronologisch eerste vervulling van dat gedeelte, die is nog veel belangrijker dan de uiteindelijke vervulling. Want de uiteindelijke vervulling kennen wij als Joodse volk. Het gelovig overblijfsel wordt verzameld in de woestijn van Edom, der volkeren, van Adam dan vooruit. Schrijf je precies hetzelfde, is exact hetzelfde. In de woestijn der volkeren, daar zal men onder de roede doorgaan, dat wil zeggen geteld worden, geoordeeld worden, en vandaar zal men verzameld worden naar het land eventueel enzovoorts. Dat is in de toekomst. Maar het is net zo goed van toepassing op onze dagen, waarin Israël verstrooid is geworden en gebracht is geworden in onbewoond land. Dat heet een woestijn. Dat is nog, er woont nog niemand of nauwelijks iemand of zo. Dat was hier Noordwest-Europa trouwens hoor. Maar goed, daar is het naartoe verzameld. En daar is het getemd geworden, geteld geworden en werd het alsnog Gods volk. Nou heb ik het niet over Juda, nou heb ik het over Efraïm. Maar ja, dat staat er daar niet bij. Staat gewoon mijn volk. Heb u dit nog? En gebracht worden in de woestijn. Ja, eerst buiten de legerplaats, buiten alle cultuur, helemaal apart gezet. Dan heten ze barbaren. Want ze zijn ontrokken aan welke beschaving dan ook. Ze zijn er apart gezet. En daarin zijn ze opnieuw van lo ami ami geworden. Dat is precies wat Hosea beschreef. Dat in de plaats waar ze niet Gods volk zouden zijn, zouden ze toch weer Gods volk worden. Staat er echt allemaal hoor. Het gaat dus dubbel op. Zie? Het ligt als het ware over elkaar. Ik heb het nog veel moeilijkere voor u hoor. Want we hebben het toch even over, dat kan wel even. Hè? Ik heb nog want er krijgen wel eens vragen over. Hoe zit dat eigenlijk met Jozef en die 7 jaren van overvloed en 7 jaren van hongersnood? En dan zeg ik ja, en dan nog 3 en nog 66 jaar. Oh ja. Ja, nog 66 jaar. Want Jozef was 30 toen die hele kwestie begon. En dan tel je erbij op 7 jaar van overvloed, 7 jaren van hongersnood, dan is hij 44 en hij wordt 110. Daar staat er met grote nadruk 2 keer, hij wordt 110, zodat er daarna nog 66 jaar volgden. Dus het wordt 7 en 7 en 66. het geen dubbele cijfers zijn, dus van 3,5 en 3,5 en dan nog 33. Oh, gaat het daar eens? Oh, slaat het daar? Nou, interessant. Ja, leuk. Ja. Het enige probleem wat je nou hebt, is dat dit ontleend is aan de geschiedenis van Jozef. En de geschiedenis van Jozef, met al die tekenen die daar gebeuren, gaat niet over Juda, maar gaat over de 10 stammen van Israël. Onder de naam Jozef. Dat deel van Israël met het eerstgeboorterecht. Hebben u dat nog? Wat moet dan 7 en 7 en 33 of 3,5 en 3,5? In Egypte telt alles dubbel, dat weet u. Dus 3,5 en 3,5 en 33 in de geschiedenis van Jozef. En dan moet ik u zeggen, omdat we dan ineens terecht zijn in onze tegenwoordige tijd, want daar vind je ook de toepassing van die begrippen. Nou, van die 66 wil ik afwezen, maar van die 3,5 of van 7 en 7 vind je in onze dagen. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat is niet chronologie, dat is gewoon dit. Dat terwijl aan de ene kant de wereld leeft of bestaat, voortsukkelt onder de heerschappij van de genade. Want God is langmoedig, niet alleen over de uitverkorenen, maar over de hele wereld. Dat vindt men niet prettig. Het is in strijd met elke religieuze gedachte. Maar goed, het is Bijbelse waarheid. God is langmoedig, God brengt geen oordeel over de wereld. En en de zaligheid met eeuwige heerlijkheid is voor iedereen ter beschikking. Dat is overvloed. En aan de andere kant vind je dan dat de mens toch in de magerte leeft en in de behoeften enzovoort. En toch de vruchten plukt van de langmoedigheid onze heren, om zo te zeggen. Want je kan doen wat je wil, maar de Heer oordeelt niet. Toch? En de Heer zegent de zijnen. En de zegeningen van de zijnen spreiden zich uit over heel de wereld. Je mag het tegenwoordig niet zeggen hoor. Want je moet zeggen dat de christenen, die hebben de wereld in slavernij gebracht enzovoorts. Ja, ze hebben ook het evangelie over heel de wereld gebracht. En niet alleen dat, maar ook heel wat cultuur. Of je dat nou leuk vindt of niet, maar dat is dat deel van de geschiedenis waar het nu niet meer over mag hebben. Maar is de wereld daar beter van geworden? Maar die kent die dromen toch, die dit uitbeelden? Die magere koeien, die eten de vette koeien op. Nou ja, ja, toe maar. Maar die magere koeien worden er niet dikker van. Heb je dat nog? Die gekke situatie dat aan de ene kant overvloed is en de andere kant is de armoede. En toch blijft die wereld in armoede, terwijl er overvloed had kunnen zijn. Het is de beschrijving van onze tegenwoordige tijd. Alleen, nou is het niet, zijn het geen chronologische cijfers, maar dan gaat het over de volledigheid van het een en ander. De ene kant, zoals iemand zong, de Heer heeft meer om u te geven. En dan zei Roosendaal, nou echt niet. De Heer heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat je niet weet wat hij je gegeven heeft. En dat het meer is dan je denkt, dat kan zijn. Maar hij heeft het allemaal gegeven. Maar heeft de mensheid er wat aan? En doen wij er wat mee als gelovigen? Dat is ook een heikel onderwerp hoor, dit. Heb je het lef om te leven uit de genade die God je aanreikt? Of niet? Denk je, nee, ik moet toch mijn best doen. Ik moet in het smalle paadje lopen. Want smal is de weg en eng is de poort. Eng. Ik vind het ook eng. Zulke prediking vind ik ook eng. Natuurlijk, er is maar één weg tot zaligheid. Dat is geloof in de Heer Jezus Christus. Maar daarna leven wij vanuit die rijkdom. Hoe dan ook. Als je dat niet doet, ja, je doet jezelf tekort. De Heer heeft dat gegeven. Maar dat is wat in die dromen wordt uitgebeeld. Zie? Gaat wel degelijk over onze tegenwoordige tijd. En zo zie je dus echt een dubbele toepassing van diezelfde beginselen. En daar zijn natuurlijk veel meer dingen, veel meer schriftgedeelten te noemen in dat verband. Maar ja, dan kom ik nooit meer aan Lucas 19 toe. Gaat er maar om dat wij hier in Lucas 19 uitgedrukt vinden hoe het hoogtepunt van de omwandeling van de Heer. En zoals gezegd, daar is het bij gebleven. De situatie is als het ware verstild. Het is nog steeds op de Olijfberg. Het is nog steeds die ezel met de klederen van de discipelen aan en de klederen op de weg enzovoort. Maar Jeruzalem, dat is een treurige zaak. En dat komt nu. Want je kunt dan wel zingen. Daar hebben we het vorige keer al over gehad, geloof ik. Want dat staat dan, hè. Staat dan in vers 37, als hij nu genaakte aan de afgang des Olijfbergs. Dat woord kom ik nooit in één keer overheen, afgang. Want dat is wat het was. Als hij nu genaakte aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen, niet al de menigte, al de menigte der discipelen. Dat waren er veel, het gaat niet over de 12 alleen, hè. Het wil gewoon zeggen het gevolg, dat wat er achteraan liep. Want dat is wat het woord discipel betekent, toch? Volgeling, letterlijk. Begon al de menigte de discipelen zich te verblijden. Iemand zegt, ja, dat krijg je vanzelf als je met een menigte bent. Dan steken ze elkaar aan, dat is zo gezellig allemaal. Dat heet een happening of een event, heet het tegenwoordig. We hebben een ander goed Nederlands woord ervoor gevonden. Een event en dat vinden de mensen zo mooi. Het gaat nergens over. Verder, toch? Maar dat je met zoveel mensen bij elkaar bent, of het iets met voetbal te maken, maakt niet uit waar het over gaat. Toch? Nou ja. Maar ze begonnen zich te verblijden. Je mag aannemen dat ze verwachten iets van, nou gaat het gebeuren. We komen bij Jeruzalem. Jeruzalem, dat ik bemin, zullen ze wel gezongen hebben. In de Dateen-berijming natuurlijk. Wij treden uw poorten in, maar zover kwam het niet. Maar ze begonnen God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden. In het Johannes-evangelie heet het dan al de tekenen en wonderen die de Heer gedaan heeft enzovoorts. Ja. En zij zongen, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Die is niet uit Zacharia 9. Die is uit Psalm 118. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoge. Dat lijkt wel een kerstlied trouwens. Die van Ere zijn God, toch? Vrede op aarde. Dat zijn teksten die gezongen werden door de engelen ter gelegenheid van de geboorte van de Heer Jezus. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste, in het hoogste. Dat is de beste vertaling, in het hoogste. En dan kun je plaatsen weer weglaten. Dat is wat zij zongen en u weet dat het afkomstig is uit Psalm 118. Daar waren we geloof ik al, hè? Toch of niet? Ja, hebben we wel besproken. Ook die rare zin die daar staat. Ja, heb ik ook besproken, ja. Die van bindt het feestoffer met touwen en zo, hebben we het over gehad, hè. Ja. Dat betekent gewoon, kom tot het feest met dichte takken, met de lulaap, met die takken, ja. Takkenbossen, dat wat gevlochten is, enzovoorts. Hetzelfde lied als waarmee een dag of wat later. Nou ja, dit is zondag, dat weet u toch, hè? Op zondag. En op donderdagavond zingen ze hetzelfde. De lofzang. En dat eindigt met Psalm 118. En die psalm eindigt met deze woorden. Er komen dezelfde woorden weer voorbij. Er wordt namelijk gezongen ook op de sederavond. Tot vandaag. Volgens Joods voorschrift. Maar het is gezegend de koning die daar komt in de naam des Heren. Elders staat erbij, dat ze ook zongen over David. Ik heb ze hier bij elkaar. In Matthäus 21 vers 9 heet het, en de scharen die voorgingen en die volgden, riepen zeggende, Hosanna. In de psalm heet het, Och Heere, geef heil. Dat is Hosanna, geef heil. Je herkent in Hosanna, Hosea en Jehoshua, Jezus, heil, redding. Ogerig even. Hosanna, de zonen Davids. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Dat is Matthäus 21, vers 9. En in Marcus 11, vers 9. En die voorgingen en die volgden riepen zeggende: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend, vers 10 vervolgens. Gezegend zij het koninkrijk van onze vader David, het wel komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste hemelen. Uitdrukkelijk dus de verwijzing naar David en daarmee naar het Davidische verbond, althans het Davidische koningshuis, dat bevestigd zal worden tot in eeuwigheid. En hier lees je in Lucas: gezegend is de koning die komt in de naam des Heren. De naam van David wordt hier niet bij vermeld. En wel weer vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En Johannes 12, daar vinden we eveneens de zogeheten intocht in Jeruzalem, maar die zoek ik even op. Dat is in Johannes 12, vanaf vers 12. Des anderen daags een grote schare die tot het feest gekomen was, wat lazen we ook alweer, komt tot het feest met dichte takken, als gecorrigeerde vertaling van Psalm 118, vers 27. En hier: des andere daags grote schade die tot het feest gekomen was, dat is dus feitelijk het feest van Pascha, bijgenaamd het feest van ongezuurde broden, want die dagen was het. Horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen, moet je voorstellen, Jezus, de zoon van David, de erfgenaam uit het Davidische koningshuis, dat weliswaar geen troon had, maar daar komt hij. Naar Jeruzalem. Kun je het je voorstellen? Die komt die Hohenzollern, zal ik maar zeggen, die komt naar Berlijn. En die Habsburger, die komt naar, waar komt hij ook weer naartoe? Naar Wenen. Enzovoort. Dan wordt het toch spannend. Toch? Dan heb je nog een koning van Roemenië, die loopt ook nog ergens rond, geloof ik. En natuurlijk van Griekenland. Die wil je dan toch uit de buurt houden, want als die in de buurt komt, dan... Dan heb je zo'n volksopstand van levende koning enzovoorts. Zo gaat het. Hebben jullie dat nog? Nou ja. En als dan Willem naar Den Haag komt. Wanneer was het? 1815? 1815? Ja, geloof ik wel, ja. 13? Was 13 nog? Ja, dat is ook zo, ja. Dat was iets eerder. Maar goed, dan komt hij naar Den Haag en ineens dan barst het feest los, weet u wel. Van ha, nou zijn we eindelijk van die kale Fransen af. Zoals het lied zegt. Kale Fransen, ja. De Sans-culottes. Sans-culottes. Dat zijn kale Fransen. Eigenlijk naakt, maar goed. Dat hoef ik niet uit te leggen nu, hè. Maar toen ontstond dat ook, hè? Oranje boven enzovoorts. En het prinsje kwam weer in het land. En Da Costa schreef een heel lang gedicht voor de gelegenheid. Zo heeft Johan Bos het geleerd, denk ik altijd. Van daar kwam dan de prins. Om Israël in het westen alsnog tot een koninkrijk te maken enzovoort. Want hij beschouwde Nederland als Israël in het westen. Of je dat letterlijk bedoelde, dat is nog steeds de vraag. Maar goed, daar gaan we het ook niet over hebben, want dan verdwalen we weer. Maar de staatsen kwamen tot het feest en daar komt dan de troonpretendent. Zij namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet. Dat is trouwens sowieso de gewoonte bij het loofhuttenfeest en Grote Verzoendag. Dat is dit niet, maar het gebruik van die takken, en zeker van palmbomen, en nog zo wat waarvan ik de namen uit het hoofd niet weet. Dat doen ze bij Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Loverhutten. Takken bladeren van bomen waarmee ze hutten bouwen, maar waarbij ook gezwaaid wordt bij enzovoorts. Heb je dat? Ze doen het hier ook, hetzelfde. En daar hebben wij het zogenaamde palmpasen aan overgehouden. Vanwege die palmtakken. Maar het is, dat gebruik, dat stamt niet van uit de maand Nissan. Dit is de maand Nissan, maar het stamt uit dezelfde data in de maand Tisri. Misschien dat ik het daar nog over heb, maar eerst dit. Zij namen takken van palmbomen, zwaaiden ermee, gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam des Heren, die is de koning Israëls. Let op dat er staat koning Israëls. Een paar bladzijden verder is de vraag: zijt gij de koning der Joden? Is dat koning Israëls? Ja. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop, gelijk geschreven is. Het verhaal is hier veel korter, maar wel met een uitdrukkelijke verwijzing. Hier weer, na Zacharia 9. Vrees niet, gij dochter Sions, zie uw koning komt zittende op het veulen ener ezelin. Dus dan weet je precies hoe het zit, hè. Doch dit verstonden zijn discipelen het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. Dat zij de vervulling gebracht hadden, althans de toepassing van deze profetie uit Zacharia 9. Zie. Maar dat ik hier naartoe ging, heeft nog een andere reden. Die reden is dat is de chronologie. Dat wil zeggen, wanneer gebeuren deze dingen precies? Want ik weet niet hoe het komt, maar er wordt nogal eens hoe zeg ik dat nog netjes? Er wordt, ik wilde zeggen, geklungeld. Maar dat meen ik eigenlijk wel. Met hier en daar een tekst. En dan wordt ons verteld dat Goede Vrijdag was op woensdag. En de opstanding was op vrijdag of op zaterdag of wat het maar was. En dan geklungel over, maar het was een sabbat en de andere dag was ook een sabbat. En dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar eigenaardig genoeg, ik zeg het nou leuk toch, eigenaardig genoeg, de algemene gangbare kerkelijke traditie is volkomen terecht. Daar mankeert niks aan. Dat klopt helemaal. En ik lees het u voor, want in 12 vers 1 staat: Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië. 6 dagen voor het Pascha. Rara, welke datum was het? 6 dagen voor het Pascha. Hè? Wanneer was het Pascha dan? Ja, het is kritisch, hè? Het Pascha begint op de 14e. Als ze gestaan zou hebben, hij kwam 6 dagen voor het feest van Pascha. Ja, het feest van Pascha is pas op de 15e. Is een dag later. En dat is een onderscheid wat gewoonlijk niet herkend wordt. Mede doordat de vertalers af en toe het woord feest in dit verband hebben ingevuld, terwijl het er niet stond. Ik zal het u nog sterker vertellen. Als je in een beetje onderlegde kring het hebt over de evangelisten, dan geven ze als voorbeeld van tegenstrijdigheden tussen de diverse evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, geven ze dit. Dat in Johannes andere data genoemd worden dan in Matthäus, Marcus, Lucas. En dat is helemaal niet zo. Dat is niet zo. Als je tenminste niet dat woord feest leest terwijl het er niet staat. Dan heb je geen enkel probleem. Het is volstrekt identiek. Kortom, ze zijn niet tegenstrijdig. De tegenstrijdigheid ligt in het onnauwkeurig lezen. Komt-ie. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië. Dan is het de 8e dus. Heb je die? De 8e, ja. Waar Lazarus was die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de dood. En ze bereidden hem daar een avondmaal. Onthoud het. Ze bereidden hem daar een avondmaal. En wat daar diende, dus dan ben je op de avond van de 8e. Van de eerste maand. Nissan. Zie? Er vindt daar van alles plaats. Dat is die zalving in Betanië. Dat is op de Olijfberg. Het is een verhaal wat niet vermeld wordt. Althans niet in die volgorde in het Lucas-evangelie. Daar hebben we het al eerder over gehad namelijk. Maar daar doen we best er niet op terug te komen. Maar in Lucas 19 lees je dit niet. Er kwamen via Jericho de Olijfberg over. Maar er zit een dag tussen. Maar daar speelt het verder geen rol. Hier wordt dit vermeld. En dan staat er, vers 9... Na die toestand van die avondmaal en die zalving staat er, vers 9, een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus wil, maar omdat ze ook Lazarus zouden zien die hij uit de doden opgewekt had. Het wordt dan toch lastig, want het is stikdonker inmiddels. Ik bedoelde natuurlijk te zeggen dat dit wat hier beschreven wordt in vers 9 en wellicht vers 10 en 11... voor zover dat er iets mee te maken heeft, dat dat de andere dag is. Dat kan nooit op dezelfde avond geweest zijn. Dus dan ben je op de 9e... wat is dat? En dan ben je bij vers 12... Sanderendaas op de 10e van de eerste maand. Zie? Daarna volgt er een ander verhaal, maar dat wordt hier zo niet vermeld. Het vervolg erop is natuurlijk de dagen die daarna volgen, na die eerste dag, na die 10e van de eerste maand. Het blijkt namelijk dat daarna sprake is van de paasviering van de Heer Jezus met zijn discipelen. Dat is dus de avond van de 14e. De andere dag wordt hij gekruist, dat is de 15e. De andere dag is het Sabbat, daarom moest het lichaam de dag daarvoor, op de dag van de kruisiging, voordat de zon onderging, van het kruis gehaald worden. Staat allemaal in de Bijbel. Heb je dat? Dus de andere dag was dan de zaterdag, waarin de Heer in het graf was. En de andere dag daarna stond hij op. Dat was dus de eerste dag der week. Heb je dat? En het was dus de 17e, want dat kun je dan uitrekenen. Op de 14e met zijn discipelen het paasmaaltijd, want die datum staat ervoor, 14e. De 15e werd hij gekruist, maar dat was de eerste dag van het feest van Pascha. De 16e is hij in het graf en de 17e staat hij op. Dit was de 10e, die intocht, zogenaamde intocht in Jeruzalem, dus dat is precies een week daarvoor. En daarom de eerste dag de week. Zo steekt die in elkaar. Dat is niks mee mis. Dat is niks wat daar in strijd mee is. Integendeel. Sterker nog, dat betekent dat die gebeurtenissen van Johannes 12 vers 9... waar staat dat een grote schare der Joden kwam enzovoort, dat het allemaal plaatsvond om Sabbat. De dag voor de eerste dag der week. En dat zouden wij toch eigenlijk wel wenselijk achten, toch? Dat wil zeggen, dat is toch gebruikelijk. Als het een beetje ertoe doet, dan vinden die genezingen, die wonderen, die tekenen plaats op een Sabbat. Niet dat dat nou echt van belang is, maar ik bedoel, er is niks mee in strijd. Hè? En daarna hebben wij Johannes 13, want ik ga nu even door omdat ik het er nu toch over heb. Johannes 13 vers 1. Waar staat, en voor het feest van Pascha. Hebben we die? Voor het feest van Pascha. Dat staat er ook echt. Welke dag is het dan? Welke datum? De 14e. Want de 15e is pas feest. Ik weet dat men doet wegredeneert. Ik weet dat het slordig gelezen wordt. Ik weet het, maar ik kan er niet anders van maken. Reeds in Exodus 12 enzovoort. Daar staat inderdaad, op de 14e van de eerste maand moet het zuurdeesem uit huis zijn, moeten ze paaslam slachten eten. En daarna staat er, en 7 dagen zult gij feest vieren. Ja, daarna dus, van de 15e tot en met de 21e. Overeenkomend met 1 Korinthe 5, ik vertel het heel snel, dus schrijf hem op. 1 Korinthe 5, daar staat, want ook ons paaslam, ons paascha is voor ons geslacht, zo laat ons dan feest vieren. Dat komt daarna. Dat het hier en daar verkeerd gelezen kan worden, er is aanleiding om het verkeerd te lezen. Maar als je al die teksten die erover gaan naast elkaar legt, dit is de enige goede lezing en levert geen enkel probleem op. Het is volstrekt consequent. Waar dan ook nog bij komt dat als je ooit in verband met die Leidensweek de term tegenkomt, de dag der voorbereiding van het Pascha, dan moet je niet zeggen dat is de 13e dan, want 14e is Pascha. Dag der voorbereiding, dat is de term, een bekende term, ook uit de antieke Joodse geschriften, voor de vrijdag. Want vrijdagavond begint, natuurlijk heette het geen vrijdag, maar ik gebruik die term gemakshalve. Op de avond van de vrijdag begint de Sabbat. En de dag der voorbereiding van het Pascha is dus de vrijdag in de dagen van Pascha. En dat zijn 8 dagen. En dan moet je niet dat woord de dag der voorbereiding ineens in het wild verklaren. Het is gewoon de aanduiding van een dag van de week. En er komt er nog wat bij. De Joodse geschriften zijn wat dit betreft onbetrouwbaar. De christelijke ook, maar er bestaat echt maar 1 Sabbat. Dat is de 7e dag van de week. Heb je die? En dan wacht ik heel lang. En dan zeg ik, nou ja, er is 1 uitzondering. Maar dan ook echt maar 1. En dat is Grote Verzoendag. Want van de Grote Verzoendag staat dat die plaatsvindt op de 10e. Ook 10e van de 7e maand zijn er de maand Tisri. En die moet gevierd worden als een Sabbat. Daar staat erbij van de avond tot de avond. En dat is een Sabbat. Een Sabbat wordt gevierd van de avond tot de avond. Een gewone dag van de week. Het gaat niet van de avond tot de avond, maar van de ochtend tot de ochtend. Heb je dat? Ouweneel zei, ja, dat is in Genesis 1. Daar duurt de dag van de ochtend tot de andere ochtend. U weet wel, een nieuwe dag en dan, en het was avond geweest, het was morgen en dan is de dag om. Maar hij zei erbij, maar dat is de uitzondering. En daarmee vertolkt hij het algemene christelijke, maar ook Joodse leer van de Joodse dag of de Bijbelse dag of de Israëlitische dag begint bij zonsondergang. Ik bedoel niemand te beledigen, maar de gedachte in zichzelf is dwaasheid. En waarom? Omdat het woord dag de eerste betekenis heeft van licht. Iets aan de dag brengen, zodat het begint te dagen, wil zeggen dat het dag aanbreekt. Of dat je voor de rechter moet verschijnen die zijn licht laat schijnen over enzovoort. Dag is in de eerste plaats licht. Dag begint bij zonsopgang. Dat is in Genesis 1 niet de uitzondering, dat is gewoon de regel. Alleen men heeft dus afwijkende wetgeving over de Sabbat en daarmee ook de Grote Verzoendag, heeft men veralgemeniseerd. Zie je wel, de Sabbat is van de avond tot de avond, Grote Verzoendag van de avond tot de avond. Zie je wel, de Joodse dag begint, is van de avond tot de avond. Maar het is echt niet waar. Het is niet waar. Het begint bij zonsopgang. Dat is de dag. En die wordt dan gevolgd door een nacht. En als je die niet apart telt, hoort de nacht gewoon bij de dag, onder als tijdsrekenkundige aanduiding. Heb je dat? Nou ja, enzovoort. Dus niet zeggen, en toen was het, het andere dag zou Sabbat zijn, na de kruising van de Heer. En daarmee wordt bedoeld de 15e van de eerste maand, want het is een grote feestdag, de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. En die wordt gevierd als een Sabbat. Nergens staat dat in de Bijbel. Dat is niet zo. Dat is geen Sabbat. Sterker nog, ergens in die zeven dagen van het feest van ongezuurde broden zit een Sabbat. Maar ergens in die zeven dagen zit ook een zondag, een maandag, een dinsdag, een woensdag enzovoorts. Het is echt helemaal geen probleem. Men heeft er een probleem van gemaakt. En de kwestie van drie avonden en drie morgens in het graf enzovoorts. Die uitdrukking staat één keer in het Nieuwe Testament, bij één gelegenheid althans. Dat de Heer, en dan zegt de Heer, hen zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona. Want gelijk Jona was drie dagen en drie nachten in het hart van de vis. En zo zal de Zoon des Mensen zijn drie dagen en drie nachten in het hart der aarde. Dat is in strijd naar onze maatstaven. Met alle andere schriftplaatsen waar staat, na drie dagen zal u opstaan of na twee dagen en op de derde dag. Dat zijn nogal wat schriftplaatsen. Die mag je niet zomaar aan de kant schuiven. En wat je met deze moet doen, is dat ook Matthäus 12? Weet ik niet meer. Maar goed, wat je met deze moet doen, vaststellen dat het uit het Hebreeuws komt van het boek Jona. En wat ik u vertel heb ik ook niet zelf uitgevonden. Het is een bekend gegeven. Als je daar een etmaal wil weergeven in het, dan kun je niet zeggen dag. Want dat is alleen de periode van het licht. Zo sterk is het. Als je een etmaal moet aangeven, moet je zeggen dag en nacht. Compleet. Dat is 24 uur, of hoe je het maar tellen wil, enzovoort. En als je voor dag en nacht een telwoord zet, drie, dan word je geacht dat te zetten voor beide zelfstandige naamwoorden en niet alleen voor de eerste. Dat is gewoon een taalkundig, grammaticaal ding. Dus dan krijg je drie dagen en drie nachten. Maar het komt vaker in de Bijbel voor, deze term. En bij de gelegenheden blijkt altijd dat er niet drie losse dagen en drie losse nachten geteld worden achtereenvolgens. Sterker nog, gewoonlijk is het op de derde dag afgelopen, hoor. Die derde nacht komt er niet. Maar dat is taal. Het is geen wiskunde. Het is taal. En die taal moet je leren begrijpen. En als je dat begrepen hebt, heb je dit soort problematiek helemaal niet. Kortom, we zijn hier bij de intocht in Jeruzalem. De zogenaamde intocht in Jeruzalem. En hier ging het me om. Daarom kwam ik naar de route via Johannes 12... zijn we terecht op de 10e van de eerste maand. En of dat belangrijk is? Ja, want in vers 42 van Lucas 19 heet het, och of gij ook bekendet ook nog in deze uw dag. Deze, uw dag, deze dag. Maar nu, enzovoorts. En einde van vers 44, omdat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Welke dag was het dan? De 10e van de eerste. En daar moeten alle alarmbelletjes bij afgaan. Maar we zijn nog bij vers 39. Want dit gezang, dit hallel, komt van de menigte der discipelen. Maar dan staat er, en sommige der fariseeën uit de scharen, zodat het een gemengd publiek was. Discipelen, maar ook nieuwsgierigen, of zoiets. Sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. Wat vreemd, waarom zou dat moeten dan? Wat deden ze dan verkeerd? Ja, misschien omdat er nergens in de formulieren van enigheid stond, of in de Talmud stond, dat je op 10 Nisan het Hallel moest zingen. Dat moet je op de avond van de 14e doen. Ik weet het niet. Men vond het kennelijk ongepast. Ik begrijp die dingen niet. Ik ben groot geworden met openluchtsamenkomsten enzovoorts. We zongen gewoon op straat. En, we namen zelfs een orgeltje mee, dat weet u. Hè? Zo'n echt kofferorgel, hè? Ze pakten we uit. En dan ja, zat mijn moeder er meestal achter. Als er niemand anders was, tenminste. Maar toen maar. En dan zingen we op straat. Ik weet het niet. Maar dat mocht kennelijk niet. Maar je herkent, ik weet niet of u dat hebt, maar je herkent orthodoxie daarin. Hè? Al moet ik zeggen dat ik een uitzondering ken, want er bestaat ook een orthodoxe categorie binnen het Jodendom. Die zijn van het carnaval, die zijn, nou, zo heet het niet, maar die zijn van het springen en dansen en hupvallera enzovoorts. Hè? Die kent u toch ook? Ze worden trouwens ook ik mag er niet naartoe meer, hè? Maar in Richter René tentonelen gevoerd. Hè? Daar staat iets populair gezegd, dat ze oogsten de wijn van de bergen en ze traden de perskuip en ze dansten en ze sprongen. Wat stond er nou nog meer? Oh ja, en ze zongen lofzangen, staat er dan, maar dat staat er niet, hoor. Ze maakten halal. Halal. Halal kent u van halleluja. Dat is lof aan Jehovah. Dat weet u toch, hè? Looft den Heere. Maar halal is ons woord lol. Het gaat over vreugdebedrijven. Ze maakten lol. Dat is gewoon Hebreeuws dit, hè? Lol. Pret maakten ze en er staat en ze negeerden Abimelech. Nee, er staat vertaald met ze vloekten Abimelech, maar dat staat er niet. Er staat ze relativeerden, negeerden, nalaten. Ze trokken zich van Abimelech, en die staat voor de wet, ze trokken zich van de wet niks aan. Want het verhaal is dat als je onder de wet leeft, dan ga je eraan kapot, dan bezwijk je onder. Tenzij je de wet niet al te serieus neemt en er omheen werkt. Ik bedoel, dan ga je naar Eilat gewoon en dan mag je ineens weer alles omdat je daar in het buitenland bent. Dan kun je daar de beesten uithangen. Maar het is in Richteren, wordt het echt zo beschreven? Over beide komt een oordeel, over Abimelech, zowel als zijn onderdanen en wat het maar was. Maar dat is het. Maar in het algemeen, orthodoxie is bang voor. Het is hetzelfde verschil tussen de Stoïcijnen en de Epicureërs. Wat ben je dat, Epicureërs? Die doen je nagels, dat weet je toch? De Stoïcijnen die zijn strak in de leer. Wat er ook gebeurt, trek ons er niks van aan. De blijdschap is er niet bij. En de Epicureërs zijn de lui van Achmaleutet.
Dat is carnaval.
Ja, dat is carnaval, dus ja. Het gaat in het leven om dat je er een beetje lollig doorheen komt. En de andere categorie zegt, nee, het gaat in het leven om dat je je houdt aan de regels. Zodat iedereen weet wat van je te verwachten is. En dat soort dingen meer. Dat is het grote verschil nog steeds in de maatschappij. En het verschil tussen volkeren. De Bourgondiërs zijn van de Epicureërs, weet je wel. En benoorden de rivieren, dan heb je de Stoïcijnen. Vooral de Groningers zijn er al bekend, hè. Dus, nou ja. Ik heb er nog een paar Groningse grappen in gedachten, maar dat doen we nou niet, hè. Bewaren voor een andere keer. Maar het is toch raar, dan zijn daar die fariseeën, die schriftgeleerden, en dan zeggen, meester, bestraf uw discipelen. En toen zei de Heer tot hen, ik zeg jullie dat zo deze zwijgen de stenen haast roepen zullen. En sindsdien zitten we met de uitdrukking dat de stenen zouden spreken. En gewoonlijk wordt die uitdrukking dan totaal misplaatst. Dat wil zeggen, toegepast. Wat het betekent, is makkelijk zat. Wat een paar versen verder wordt gesproken over Jeruzalem. Zij zullen u de ene steen op de andere steen niet laten. En dan spreken de stenen. Heb je nog opnamen gezien van de recente aardbeving? Turkije, Syrië, wat nog eens. Puin. Die stenen spreken. En wat spreken ze? Ja, ellende. En van Jeruzalem, als het verwoest wordt, wat spreken die stenen? Over het oordeel Gods. Wat over een ongelovig volk inmiddels dan gekomen is. Dat is wat hier staat. Kortom, die sprekende stenen zijn de stenen uit vers 44. En eerlijk gezegd, ik ben niet zo vaak in Jeruzalem geweest, maar genoeg om te zien dat het een grote puinhoop is. De oude stad. Voor mijn gevoel is het, misschien zie ik dat verkeerd, maar voor mijn gevoel zeg ik toch, is het één grote puinhoop van stenen hier en stenen daar en er omheen en tussendoor en onderdoor, overal stenen. En dat ooit een georganiseerde stad geweest is, dat kun je helemaal niet voorstellen. Afgezien van dat natuurlijk wat daar is nu, dat is al weet ik hoe vaak verwoest geworden en weer opgebouwd. Met dezelfde stenen. Die weer op elkaar gelegd zijn nadat het iemand uitkwam. Ik heb het dus echt over de oude stad. Hè. Nou ja. Toen maar. Ze spreken. Tot mij in elk geval. En wat ze zeggen is, wat ze ook nu nog wat ze zeggen is, het gaat weer verwoest worden. Ja. En dan komt hij. En als hij nabij kwam en de stad zag, vers 41, weende hij over haar. Laat het goed tot u doordringen. Er komt geen feestelijke intocht. Dat is een pleonasme. Er komt geen feestelijke intocht in Jeruzalem. Het pleonasme is dat als het niet feestelijk is, heet het niet intocht. Natuurlijk kwamen ze in Jeruzalem. Maar dat is niet een intocht. Een optocht? Ik weet het niet, maar een afgang lijkt me eerder voor de hand te liggen. In dit geval. De heer weende over de stad. Die gingen niet juichend Jeruzalem binnen. Laat staan, want zo wordt het wel eens voorgesteld, alsof de heer en zijn discipelen zingend en feestend en met palmtakken zwaaiend door de straten van Jeruzalem gaan. Ik heb zulke foto's wel eens gezien. Tekeningen, schilderijen, weet ik het. Dat is helemaal niet aan de orde. Integendeel. Het is een anticlimax. Die hier beschreven wordt. Hij weent over de stad en zegt dan, och, dat woord alleen al. Och en ach, dan gaat er iets fout, dat weet u toch? Och, of gij ook bekendet, wie nog meer? Naast die discipelen. Of gij ook bekendet. En dat wil zeggen, aanvaardet. Of gij ook aannam, hetgeen tot uw vrede dient. Hetgeen is tot uw vrede, ben ik geneigd te vertalen. Dat is beter. Maar goed, en als het over vrede gaat, ja, de vredevorst en het verbond des vredes, het nieuwe verbond dus, dat zou aanbreken, enzovoorts. Maar het komt niet, omdat men niet bekent wat tot de vrede dient. Men is ongelovig. En dus staat er, let op dat dit gezegd wordt niet tot een mens individueel, maar tot de stad collectief. Hij kwam nabij de stad, weende over de stad en zei, och of gij ook, de stad dus, bekend het, nog in deze uw dag, let op, ook nog in deze uw dag. En niet maar, och of gij ook bekend het deze dag of vandaag, maar uitdrukkelijk ook nog, in deze uw dag, dat wil zeggen, er was haast bij. Het is hypothetisch, maar zo ken ik er nog wel een paar hypothetische dingen. Wij konden weten dat het niet zou gebeuren. Maar neem niet weg dat de verantwoordelijkheid voor om het woord Gods als zodanig en daarmee de Heer Jezus Christus te aanvaarden, die ligt wel degelijk bij de mens zelf. Ook al staat van tevoren voor dat het niet gaat gebeuren, dan nog ligt daar de verantwoordelijkheid. Zie? Het is wat Johannes zegt in Johannes 12. De Joden geloofden niet, ondanks al die tekenen die er gedaan werden. Nochtans geloofden ze niet, maar zij konden niet geloven, omdat Jesaja gezegd had dat het niet zou gebeuren. En dat betekent niks anders dan dat, ja, wij wisten van tevoren dat het niet zou gebeuren, want Jesaja had aangekondigd dat het niet zou gebeuren. Maar het neemt de verantwoordelijkheid voor de individuele Jood niet weg om tot geloof te komen. En dat weten we toch, want er waren er toch die tot geloof kwamen, individueel. Alleen niet het volk. Dat wil zeggen, niet de leidslieden van het volk, of beter de officiële vertegenwoordigers van het volk. Maar er staat uitdrukkelijk een verwijzing naar, ook nog in deze uw dag. En daarom moet je weten welke dag het was. En het was de 10e van de eerste maand, de 10e Nisan. En op de 10e Nisan, Exodus 12, werd men geacht het paaslam in huis te nemen. Waarna het op de avond van de 14e zou worden geslacht en gegeten. Want men moest het paaslam 4 dagen van tevoren in huis nemen. Wat dat precies betekent, weet ik niet, maar ik laat het maar gewoon zo staan. In huis. Letterlijk in huis of in de stal. Dat wil zeggen, dus niet meer buiten, maar binnen. Dat in ieder geval wel. Het wordt geacht deel uit te maken van het huis. Om zo te zeggen. Maar het is een beeld natuurlijk van de omwandeling van de Heer op aarde. Maar het wordt hier herhaald in deze symboliek. Dit is de 10e van de eerste. Hier komt het paaslam. Deze dag moet het in huis genomen worden. En het komt ook in huis. Maar men beseft het niet. Zie? Dus dit is specifiek op een bepaalde datum. Dit is wat vermeld wordt in Exodus 12 natuurlijk. Maar wij vinden in Jozua, de geschiedenis van Jozua, in hoofdstuk 4, vinden we diezelfde datum terug. Daar staat namelijk in Jozua 3 de beschrijving van hoe men door de Jordaan trekt. En dan staat er in vers 19 van Jozua 4, ja, van Jozua 4, vers 19 staat, het volk nu, ik ben allergisch voor het woord nu, het staat er niet, hè. Er staat en het volk was de 10e der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen en zij legerden zich te Gilgal, dat is ook iets met draaien, aan het oosteinde van Jericho. Dat is ongeveer tussen de Jordaan en Jericho. Maar op de 10e der eerste maand, dat is dus dezelfde datum. De 10e van de eerste maand in Exodus 12 moest men het paaslam in huis nemen. En hierbij dus op de dag af, 40 jaar later. Wat wil je doen? 40 jaar na de uittocht uit Egypte komt men in Canaan aan, toch? 40 jaar in de woestijn. Dat is op de dag nauwkeurig dus. Op de 10e van de eerste. Die 10e van de eerste speelde dus al een rol bij de uittocht uit Egypte. Want dat begint dan min of meer het een en ander. Het proces van de uittocht, het in huis nemen van de paaslam. Op de 10e, de 14e het paaslam slachten en eten. En diezelfde nacht nog dan wel bij het ochtendgloren of wat het maar was. De 15e is dan het uitgaan uit Egypte in de richting van de Schelfzee. En als u mij vraagt, kwam men 3 dagen later aan de Schelfzee aan. is dat niet wat heel snel? Konden ze dat wel halen? Ze zeggen, ja, dat klopt, maar het staat ook in de Bijbel dat ze de hele nacht doorgingen en op arendsvleugelen gedragen werden. Dus ze hebben allemaal de marathon gelopen binnen het wereldrecord, zal ik maar zeggen. Of zoiets. Maar het wordt geacht een wonder te zijn. Maar dat is het idee. Heb je dat? En die data kom je dus weer tegen in het Nieuwe Testament. De 10e, de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Op de avond van de 14e is de Heer met zijn discipelen bij elkaar en eet paaslam. De andere dag wordt hij gevangen genomen en gekruist. 15. Dat is einde van de oude schepping, einde van het oude verbond, dood voor de hele wereld. Dat is de 15e. Enzovoort. En op de 3e dag daarna staat hij op uit de dood, op de 17e. Dus het ligt inderdaad voor de hand dat ze toen, dat ook de datum is van het doorgaan door de Schelfzee, de 17e. En als u nou toch bezig bent, dit is 17 Nisan, ook genoemd Aviv in het Hebreeuws. Nisan is de Chaldeese naam uit Babel. In het Hebreeuws heet het Aviv. Maar die maand, dat heet de eerste maand, maar die maand was ooit de 7e maand. Dus in de Bijbel moeilijk terug te vinden of helemaal niet. Maar wij weten niet beter, ook uit de Joodse traditie, dat dat zo is. Namelijk dat wat ooit de 7e maand was tot aan Exodus 12, werd de eerste maand. Zodat de 17e van de eerste maand, zoals wij het kennen, was ooit de 17e van de 7e maand. Maar dat was de dag waarop de ark vastliep op de Ararat. 17 Aviv. Maar het is ook de datum van de opstanding van Christus. En de datum van het doortrekken door de Schelfzee. Je moet er wat rekenwerk voor verrichten soms, maar echt, zo komt hij uit. En dan nog wat, want nou heb ik het over de verschuiving van die maanden. Want dat weet u toch, hè? Dat staat ook in Exodus 12. Deze maand zal u het hoofd van de maanden des jaars zijn. Zodat dat de eerste maand heet. En de Joden weten het allemaal precies. Want het kalenderjaar begint niet bij de eerste van de eerste maand. Maar begint bij de eerste van de 7e maand. Daarom weten wij dat het 6 maanden en een half jaar versprongen is. Een Joodse kalender krijg je niet in het voorjaar, in de maand Aviv. Die krijg je in het najaar. Dan begint het kalenderjaar. En ook de nummering van het kalenderjaar. Op de 7e maand. Toen zei iemand, dat vind ik gek. Dan zeg ik, nou, heb je wel eens naar onze maanden gekeken dan? De hoeveelste maand is september? Dat zou de 7e moeten zijn, want sept, dat betekent 7. Toch? En oktober. Een octet bestaat uit 8 personen, meestal tenminste. Je weet het tegenwoordig niet zeker. Maar, hè? Ja, en november komt van noon, dat is 9. En december komt van deka, en dat is 10. U ziet, onze kalender is 2 maanden verschoven. Het is gewoon raar. En hoe dat dan allemaal komt. Ja, dat komt door D66, geloof ik, of zo. Ik weet niet precies, maar die de statierichting veranderen en de tijdrekening of zo. Het zijn altijd mensen die dan, we hebben het veel gekker gehad, maar in Nederland schijnt men het verdrongen te hebben. Maar we hebben enige jaren een hele gekke kalender gehad met weken van 10 dagen enzovoort. Dat was de Franse kalender in de dagen van na de Franse revolutie, de Franse bezetting. Toen die sans-culotte, zal ik maar zeggen, die kale Frans hier. En de prins weg was. Dat liedje van gisteren was de prins in het land en nu de kale Fransen. Jazeker. En toen, god man, Janneke Stroopin kan ik. Dat is hem. Gisteren was de prins in het land en nu die kale Fransen. Dat is de echte tekst. En serieus. En toen kregen we ook een andere kalender. Jaar 1 van de revolutie. jaar 1 van onze vrijheid enzovoort. Ik geloof sinds 1795 of wat het maar was enzovoort. Dat was een hele rare kalender. Ik geloof ook maar 10 maanden in het jaar en dat soort dingen. Want ze moesten ook vooral van het christelijke sabbat en zo, en van de Joodse sabbat af. Het is maar heel kort geweest. Maar ik weet niet eens wanneer het afgeschaft is weer. Maar het is geweest en de maanden heten ook allemaal anders. Toen maar. Er zijn altijd lui die dat doen. Maar in Exodus 12 wordt dus het een en ander verschoven. Dat betekent dat ook deze tiende van de eerste maand vroeger was de tiende van de zevende maand. Dat doortocht door de Schelfzee en de doortocht door de Jordaan, tiende van de eerste maand en dus ook deze tiende van de eerste maand van de intocht in Jeruzalem. Maar door de verschuiving van die kalender hebben we het merkwaardige verschijnsel dat de tiende van wat nu de zevende maand is, dat is Grote Verzondag. Dus als je het zaakje terugschuift naar hoe het oorspronkelijk was, wat eigenlijk zou moeten. En als je het mij vraagt, gaat dat ook gebeuren, maar dat is pas in de wederkomst van Christus, dan blijkt de tiende van de eerste maand, het in huis nemen van het paaslam, ineens gelijk te vallen met Grote Verzondag. Deze datum dus. Er is nogal wat met deze datum, hè? Nou goed. Ik kan ze niet allemaal bespreken, maar... Maar ik ben bovendien van mening, ook, schrijf het nog even op, Ezechiël 40 vers 1. Ook het tiende van de eerste maand. Dat is de beschrijving van de nieuwe tempel zoals die in de toekomst alsnog gebouwd zou moeten worden. Dus toch vernieuwing des tempels. En dat spreekt ook over nieuw verbond, nieuw koninkrijk, nieuwe tempel. Tiende van de eerste maand. Is dat nog? En dan misschien het belangrijkste. Want dit is leuk, dat zijn overeenkomsten, dat zijn parallellen. De Bijbel is er vol mee, in de symboliek althans. Maar het belangrijkste is, als u mij vraagt, dat deze dag, hoe dan ook, het meest, ook als je helemaal niet aan tijdrekening doet, dan nog komt deze dag het meest in aanmerking voor. Als de dag van de vervulling van Daniël 9. Na die, het zijn 7 weken en 62 weken, tot op Messias de Vorst. Let op de combinatie, Messias de Vorst. Daniël 9, profetie van de 70 weken. 7 en 62 weken, 69 dus, tot op Messias de Vorst. En na die, bij elkaar 69 weken zal de Messias afgesneden worden en hij zal niet hebben. En dat wordt hier vervuld, want als u mij vraagt, is dit de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Tegenwoordig doe ik nooit meer de moeite om het uit te leggen, maar uit mijn hoofd, het zijn 173.880 dagen. Of het waar is, weet ik niet, want er zitten wat haken en ogen aan. Maar dit was de berekening van Sir Robert Anderson. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren. Dus vanaf de eerste Nisan 1-1 van het jaar 445 voor onze jaartelling zijn er het 20e jaar van Artaxerxes, bijgenaamd Ahasveros, in Nehemia 1. Reken je 69 maal 360 dagen. Wij noemen dat gemakshalve profetische jaren. Je moet er toch een aanduiding geven. Jaren van 360 dagen. Zoals in Daniël. En dan kom je uit inderdaad. In ieder geval in de dagen van het leven van de Heer Jezus. Maar er zitten wat haken en ogen aan. Dat wil zeggen, wanneer werd de Heer dan geboren? En hoe oud was hij toen? Hoogstwaarschijnlijk. En welk jaar stierf dan Herodes? Want, enzovoort. Ik ga daar maar niet op in. Mij maakt het verder ook niet uit. Want ook zonder die berekening kom je echt uit ongeveer in deze paar jaar, dat schijnen er maar 3 geweest te zijn, van het optreden van de Heer Jezus. En als er dan al een dag is waarop je kunt spreken, zou kunnen spreken van Messias de Vorst, in de zin van vorst, de prins, dat is een ander woord voor hetzelfde. Beide woorden betekenen de eerste, toch? De voorste, de eerste, prins. De eerste in de lijn van erfgenamen van de troon, Messias de Vorst. Kom je op deze dag uit. En merkwaardig genoeg, Sir Robert Anderson berekende het voor in dat boek The Coming Prince. En ja, ik kan er geen spel tussen krijgen. Het is zo verschrikkelijk goed gedocumenteerd dat... Er is nog ooit iemand anders geweest die zegt, nee, maar het is fout dat ze ze zo gemoeten, maar die komt op hetzelfde uit uiteindelijk. Met andere jaartallen, maar de afstand tussen uitgang des woords tot aan de zogeheten intocht in Jeruzalem, komt die op precies hetzelfde uit. Dus ja, dan maakt het mij ook niks meer uit. Laat maar. Maar dit is wat het is. Daar komt de vorst, daar komt de Messias, als het ware. Het is voor Jeruzalem. En als je denkt, nou gaat het gebeuren. Nee, maar het is ook niet het eind van de 70 weken. Het is het eind van 69 weken. En daarna gaat die klok stil. Ook in Daniël 9, want daar staat een niet... Na 69 weken en dus, en dan komt de 70ste week en dan zal de Messias uitgeroeid worden. Dat staat er niet. Na 69 weken. En dan moet je eerst een vers overslaan. En dan staat er, maar stond er iets over een vorst die komen zal. Een andere vorst dus die komen zal. En dan staat er, en die zal met de velen een verbond sluiten. En dan staat er 1 week en dan is iedereen de draad kwijt. Want dan leest men alsof er staat dat er een verbond gesloten gaat worden voor de duur van 1 week. Dan wel 7 jaar dan, maar dat doet er nou niet toe. En dat in het midden van die week dan dat verbond verbroken wordt enzovoort. Maar dat staat er allemaal niet. Dat staat er allemaal echt niet. Dat is ook niet aan de orde. Je leest het ook niet ergens anders. Want waar het er gewoon over gaat is, na 69 weken staat... Houdt het op, dan koninkrijk komt en dan is er verwoesting en verwoesting en verwoesting. En dan komt er een vorst die komen zal. En die sluit een verbond met de velen, kennelijk van Jeruzalem, van de Joodse staat. Want over Jeruzalem gaat het daar, in dat hele schriftgedeelte. En dan staat er 1 week, of week staat er gewoon. En dat betekent gewoon dat de markering is van het begin van de 70ste week van Daniël. Het gaat niet over de lengte van dat verbond. Daar heeft het domweg niks mee te maken. En nou weet ik wel dat ik dan, ja, dan moet ik weer tegen gangbare opvattingen in. Maar het staat er gewoon niet. Waar het om gaat is dat na 69 weken niet een 70ste begon, maar dat na 69 weken de tijdrekening werd stopgezet. Gods werk aan het Joodse volk werd afgebroken. En in plaats daarvan ging Gods werk weliswaar door, maar niet met het Joodse volk. Maar in de praktijk met de roeping van de gemeente, maar officieel en juridisch ging Gods werk door via Efraïm, via de 10 stammen van Israël. De andere tak van het volk. Maar goed, dat laatste zeg ik er voor de goede orde bij. Want het punt is namelijk dat de Bijbel leert dat Israël altijd Gods volk zou zijn. En als ik dan zeg... Gods werk aan het Joodse volk staat stil, is sloes. Dan kan een ander zeggen, dat kan niet, want er staat in de Bijbel dat het altijd Gods volk zou zijn. Dan moet ik wel zeggen, omdat ik het ook weet. Ja, het Joodse volk is Lo-Ami geworden. Maar wat Lo-Ami was, dat zijn de 10 stammen, officieel, die zijn Ami geworden. En aan hen zijn de woorden Gods toebedraad. Zo is het gegaan en dat is in de dagen waarin wij nog steeds leven dan. Dus die tijdrekening, die klok voor het Joodse volk, die staat stil. Officieel vanaf deze dag, de 10e van de eerste maand in dat jaar, de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En daarmee heb ik meteen, maar ik moet nog weer dringend ophouden, helaas. Maar daarmee heb ik meteen verklaard Waarom er staat in vers 41, als zij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Maar als je deze dingen weet en je komt daar, nou ja, nu ik eraan denk, grijpt het me nog aan hoor. Maar elke keer, nou ja, hoe vaak was ik er, maar de keren dat ik er was, precies hetzelfde. Dan sta je daar, dan zie je daar Jeruzalem liggen. En indrukwekkend is het in elk geval. Maar de eerste gedachte is, ja, wat het ook is, hier blijft geen steen op steen. En dan sta je daar op een mooie plek. Kan je een stuk op een kameel rijden als je dat wil natuurlijk. Souvenirtjes kopen. En dan gaat de gidsje uitleggen, dat is dat en dat is dat. En als je goed kijkt, daar naar East, en dat is de grafkerk. Enzovoort. Ja, en dat is de Dome of the Rock. Ja, nu nog wel. Maar het verdwijnt allemaal. En dan bijna dagelijks lees je dan in de krant of waar dan ook, lees je over Jeruzalem en over de Palestijnen en weet ik het allemaal. En het idee van dat daarover onderhandeld moet worden en de vragen wie moet de beheer krijgen over Jeruzalem en dat soort dingen. En wij weten, ja, maakt toch niet uit, wordt toch verwoest. Waarom? Ja, omdat men ook nu de tijd der bezoeking niet bekend. Dat is de tragiek en dat is altijd zo gebleven. Jaren geleden zei mijn vader tegen me, ja, nou ben ik er 3 keer geweest in Jeruzalem, dan wil ik er niet meer naartoe. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, nou, ik kan er niet tegen. Ik weet dat het verwoest gaat worden. Ik kan het niet meer aanzien. En bovendien zei hij er ook nog bij, maar als je ook een laten we zeggen, een heidense stad zoekt. Ja, dat is Jeruzalem. Dus je weet dat dat de stad is waar de Heer zijn domicilie zou hebben, zijn residentie zou hebben, waar hij zijn onderwijs gegeven heeft in de tempel enzovoort, waar de discipelen waren enzovoort. Dus je weet wat dat allemaal gebeurd is en je ziet hoe het nu is. De volstrekt goddeloze stad. Ja, afgodisch, ja. Dus ja, tragisch. En daarom, ik ben wel eens geneigd om echt lelijk te doen over het idee van dat dit Israël, deze staat en deze stad, dat het Gods werk is enzovoorts. Dat hij de Joden terugverzamelt naar Jeruzalem. Kom op zeg, natuurlijk niet. En als hij het al doet, er zijn schriftplaatsen waar staat dat hij ze zal verzamelen, maar dat staat erbij ten oordeel. Maar het is zeker niet de vervulling van Gods beloften. En meer zeg ik er liever maar niet over. Het is wat mijn grootvader erover schreef, dat ben ik er helemaal mee eens. Die zegt, het is een opstand tegen God om terug te keren naar de plaats waar God je uitgezet heeft. God heeft je verstrooid, God heeft je stad verwoest, je tempel verwoest en je heeft je in de diaspora gestuurd, in ballingschap. En als je dan zomaar uit je eigen beweging, zonder bekering of zonder geloof, zomaar weer terugkeert en je van God dus niks aantrekt en je daar weer gaat vestigen, dan roep je een nog veel groter oordeel over je af. En dat is inderdaad wat de Bijbel zegt. Die zegt, ik zal alle heidenen te strijden verzamelen tegen Jeruzalem. De Heer zelf doet dat. Hoe? Ja. Hij heeft alle recht om dat te doen. Hij gebruikt de heidenen tot zijn doel. Zoals hij in de tijd Nebukadnezar en dus de Galdeën over Jeruzalem bracht in de dagen van Jeremia. Tot 3 keer toe. Met uiteindelijk de verwoesting van de stad. Dat deed de Heer. En Nebukadnezar wordt beschreven als een dienstknecht van de Heer. Sterker nog, het idee is dat Nebukadnezar de koning werd van het Babylonische Rijk, omdat de Heer hem daar neerzette. En abusievelijk doet men net of God het is die de koningen der aarde aanstelt in onze dagen en toen. Maar dat is niet zo. Maar bij die gelegenheid wel. De Heer zet hem op die plek om hem te dienen en om Jeruzalem te onderwerpen en uiteindelijk te verwoesten. Zo wordt het beschreven. Zie? Dus het is het oordeel Gods over een volstrekt ongelovig volk. Ongeloviger dan welk volk ook, omdat juist dat volk had de woorden Gods, waren hen toebetrouwd enzovoorts. En juist zij laten het afweten en stellen hun eigen wetten in de plaats van het woord van God. Nou ja, dat is hoe het gaat. Zie? Begint met de Bijbel, begint met het woord van God. Tot in onze dagen, begint met de Bijbel. Daarna gaan we hem systematiseren, een uittreksel ervan maken, de essentie ervan vastpakken, geloofsbelijdenisgeschriften vaststellen of formulieren van enigheid, of hoe die dingen allemaal maar heten, een catechismus enzovoort. En doen net alsof dat dan het woord van God is. Kleed je het ook echt helemaal uit. Echt alles kwijt. Dan hou je wat armzalige boekjes over enzovoort. Die misschien dan goed bedoeld zijn, maar die in werkelijkheid in de plaats komen van het levende, eeuwig blijvende woord van God. Dat is de tragiek van Jeruzalem. Het is de zetel van het Davidische huis. De zetel van de troon des Heren heet het. In verband met David en Salomo. De troon des Heren enzovoort. En raad eens wat. Men wil het niet. Nou ja, en dat is wat dus gebeuren gaat. En wat hierna gebeurt is dan ook niet alleen de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem. Maar ook houdt de Heer nog een grof huis, om zo te zeggen, daar in Jeruzalem al deze dagen. En trekt zich vervolgens alle dagen terug naar de Olijfberg om van daaruit te spreken over de dingen die wel degelijk geschieden zouden. Maar daarover hebben wij het dan weer een volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. Hemelse Vader, we willen u hartelijk dank zeggen dat we hebben dit profetisch woord dat zeer vast is. Dat we hebben dat woord waarin u ons zelfs de verborgenheid van uw wil bekend maakt. Waarin u ons leert wat uw tegenwoordige werk is. Dat niet gericht is op een herstel van een Joodse natie of iets dergelijks, of de openbaring van uw koninkrijk op aarde. Maar een werk dat gericht is juist om een volk uit de volkeren te verzamelen, uit de heidenen, voor uw naam. We hebben alle reden om dankbaar te zijn dat wij door diezelfde genade daaraan deel hebben gekregen. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar simpelweg op grond van uw genade die wij mochten aanvaarden, omdat u het aanreikt aan alle mensen alom. Daarom zijn we ook dankbaar dat we vanavond hier mochten zijn. Om dit woord te openen, om stil te staan bij deze gebeurtenis die ons illustreert dat uw werk met betrekking tot deze wereld ooit eindigde voor Jeruzalem, met als consequentie dat er ooit een dag komt waarin dat werk alsnog zal worden voortgezet ter vervulling van het profetisch woord. En wij mogen daar naar uitzien in het besef dat we daaraan deel zullen hebben, dat we dit mee zullen maken, omdat u ons reeds nu eeuwig leven hebt geschonken en geroepen hebt tot zo'n stelling. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan. En vragen u, wilt u ons bewaren voor de duisternis en verwarring van deze wereld om ons heen en onze hoop en verwachting richten op u, die gesproken hebt. Amen.